vragen om jullie Bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 5. 1 Petrus hoofdstuk 5. Zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. We bevinden ons nog aan het begin van hoofdstuk 5, omdat we daar nog niet inhoudelijk op in zijn gegaan. Ik hoop dat over 2 weken te doen. Vandaag, laten we lezen. Bidden en daarna de tekst ingaan. Petrus schrijft vanaf vers 1. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Te bidden. Vader, we danken u, Heer. Zoals we zojuist hebben gezongen, Heer, u bent een heilige God. Alleen u bent heilig, Heer. En er is niemand zoals u, er is niemand gelijk aan u, Heer. U bent de enige, de waarachtige God. En we danken u dat we onze aanbidding voort mogen zetten, Heer, en dat we uw woord mogen openen. En dat we samen onderwezen mogen worden. Ik wil u vragen, Heer, om mij te leiden. En ook een ieder te leiden in het luisteren, in het horen van uw woord. En Vader, zoals we iedere week bidden, Heer, bidden we vandaag ook dat we niet alleen hoorders mogen zijn van uw woord, maar ook daders. Heer, doe een werk, Heer, opdat u verheerlijk zult worden. In Jezus' naam. Amen. De afgelopen weken, zoals ik net al zei, de komende weken, zijn we aan het onderzoeken en bestuderen over wat de schrift leert over leiderschap in de lokale gemeente. 2 weken geleden zijn we begonnen met het fundament en met de hoeksteen, onze Heer Jezus Christus. Wij hebben geen hoop om gemeentelijk leiderschap in het juiste licht te zien en ook op de juiste manier te praktiseren als de Heere Jezus niet ons fundament is hierin, ons anker. En dat geldt niet alleen voor leiderschap, dat geldt voor ieder thema in de schrift. Wanneer je doctrine, wanneer je een bepaalde leerstelling lostrekt en isoleert, wanneer je het niet in het licht van Christus en zijn evangelie benadert, bekijkt en daarna handelt, dan open je de weg om niet naar de geest, maar naar het vlees te wandelen en handelen. Je biedt een mens de ruimte om de heiligheid toe te schrijven aan zichzelf en te roemen in zichzelf op die manier. En mogen we dat nooit doen als individuen en ook niet als gemeente. Want alleen Hij, alleen Christus, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Want de Heere Jezus Christus is het die geslacht is en voor ons en ons voor God gekocht heeft met zijn bloed. Dus hoe zouden wij dan kunnen roemen in onszelf en onze heiligheid aan onszelf kunnen toeschrijven? Als we door zijn werk apart zijn gezet. Als we door en met het woord van God, wat de waarheid is, geheiligd worden. Dus we kunnen en we mogen met niets anders dan met Christus beginnen. Dus wat hebben we gezien? Hij is het hoofd van de gemeente. Hij is hoofd van de gemeente. De enige die soeverein gezag, soevereine autoriteit heeft over de gemeente. Waarom? Het is zijn gemeente. Het is zijn lichaam. Hij heeft zichzelf overgegeven voor haar, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Dus hij, onze Heere Jezus Christus, die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, hij is hoofd van het lichaam. En dat is de gemeente zowel zichtbaar als onzichtbaar. Het behoort geen mens toe, het behoort alleen Christus toe. Nou, we hebben gekeken naar 3 manieren waarop de Heere Jezus zijn hoofdschap over de gemeente uit, hoe dat tot uiting komt. Eén hebben we gezien door de Heilige Schrift. Hij regeert op die manier. Het woord van God is gezaghebbend over de christen. En we kunnen dit niet genoeg benadrukken. Kijk, het gaat niet om wat wij vinden. Het gaat er niet om of we het er eens mee zijn of niet. Christus is hoofd en zijn geboden dienen gehoorzaam te worden. Hij heeft ons niet de ruimte en vrijheid gegeven om daar een mening over te vormen. Hij heeft ons ook niet de autoriteit gegeven om de schrift door de molen of door de mangel van onze eigen bevindingen te halen. Niet de schrift dient te passen in ons denken, maar ons denken dient hernieuwd te worden door de schrift. Het is de heilige plicht, de redelijke godsdienst van iedere belijdende christen om zich vreugdevol te onderschikken aan wat God heeft gezegd. Aan alles wat God heeft gezegd. Dus dat is één. We hebben gezien door de Heilige Geest. En ik blijf dit benadrukken omdat de schrift hier duidelijk over is. Dit is niet de schrift of de geest. Dit is niet mijn toewijding of de geest. Zonder de geest kunnen we de schrift niet begrijpen en gehoorzamen. Zoals bedoeld door God. Zonder de geest kun je je ook niet toewijden aan de dingen van God. Maar het is door het werk van Christus die gestorven is aan het kruis voor onze zonden. Opgewekt is op de derde dag uit de doden. Opgevaren is naar de hemel en aan de rechterhand van de Vader is. Dat de geest gezonden is en uit is gegaan van de Vader en de Zoon. De geest van de belofte waarmee we verzegeld zijn, die in ons woont. Dus Christus zijn hoofdschap, zijn regering, hoe hij heerst, komt ook op die wijze tot uiting in de gemeente. En we hebben gekeken, plaatselijk leiderschap. God heeft in zijn liefdevolle voorziening ingesteld dat lokale gemeenten geleid worden door mensen die daar bekwaam voor zijn, die beproefd zijn en die door geest aangesteld zijn. En dat is dus ook waar we ons bevinden nu. We kijken nu naar plaatselijk leiderschap. Maar vorige week hebben we één van de twee vragen die ik hoopte te beantwoorden behandeld. Hoe ziet leiderschap er volgens de schrift uit in een plaatselijke gemeente? Want ga naar diverse gemeenten en je ziet dat het op diverse manieren gebeurt. En velen van jullie hebben het gezien, velen van jullie hebben het meegemaakt. En dat het op verschillende manieren gebeurt, is niet omdat de schrift er onduidelijk over is, of dat we de vrijheid hebben ontvangen om het zelf in te vullen. Het is vaak of traditie, of onwetendheid, en vaak ook gewoon bewuste ongehoorzaamheid. En daarom formuleerden we de vraag ook, hoe ziet leiderschap er volgens de schrift, volgens de Bijbel, uit in een plaatselijke gemeente? Dat is wat we moeten willen weten. Wat zegt de Bijbel? Nou, samenvattend is dit het antwoord op onze vraag van vorige week. Eigenlijk hadden we die 50 minuten in één zin kunnen samenvatten. Maar leiderschap in een plaatselijke gemeente bestaat uit meerdere mannen die bekwaam, beproefd en aangesteld zijn en hun ambt vervullen onder de soevereine heerschappij van Jezus Christus. Dus ik denk dat we daarmee de lading van vorige week dekken. Dus leiderschap in een plaatselijke gemeente bestaat uit meerdere gelijkwaardige mannen die bekwaam, beproefd en aangesteld zijn en hun ambt vervullen onder de soevereine heerschappij van Jezus Christus. Nou, hoe ziet dat er in Christuskerk Lelystad uit? Ja, je hebt hier drie mannelijke ouderlingen die tevens ook schapen zijn van de Heere Jezus Christus. En net, dus net als de rest van de gemeente, die allen op gelijkwaardige wijze dienen als ouderling, opziener, herder, leraar. We hebben gezien vorige week, dat zijn synoniemen. Nou, nu we weten wat het is, dus hoe het eruit ziet, nu we het ambt als zodanig erkennen, willen we ook de vraag beantwoorden, waarom is leiderschap gegeven? En daarin zit ook verpakt, waarom is het nodig? Waarom is het nodig? En het is goed om na te denken over die formulering, waarom is het nodig? Want het ambt, de gave, het is niet ontstaan door de wil van mensen. Dus het is niet dat mannen op een gegeven moment samenkwamen en dachten, oh, wacht eens even, de gemeente heeft leiders nodig. Dat is niet hoe het is gegaan. Het is ook niet een nagedachtenis van de Heer. Dit is echt gegeven door de Heere God. En ik hoop, ondanks wat sommigen misschien in andere gemeenten hebben meegemaakt, ondanks wat je wellicht hebt gehoord over andere gemeenten, ondanks ook de angsten die er misschien zijn voor misbruik van het ambt, en ga zo maar door. Ik hoop dat ons denken hernieuwd kan worden en we met vreugde en ook met dankbaarheid naar het feit kunnen kijken dat dit gegeven is door de Heere God en dat het nodig is. Ik wil jullie vragen om in jullie Bijbel samen met mij naar Efeze hoofdstuk 4 te gaan. Dat is waar we ons voornamelijk zullen bevinden vandaag, Efeze hoofdstuk 4. Het gaat vooral om vers 11 tot en met 15, maar ik wil vanaf vers 1 met jullie lezen. En dit is zo inzichtelijk. In mijn voorbereiding werd ik zo blij van, want wanneer we dit gaan zien, dan zien we hoe de Heere dit in zijn wijsheid gegeven heeft, maar ook met welk doel. Dus waarom is dit nodig? Dus Efeze 4, en dan lezen we vanaf vers 1. Paulus schrijft, zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover. Voor we versen 11 tot en met 15 gaan bekijken, als het goed is, hebben jullie het al gezien waarom het gegeven is. Maar voor wij naar gaan kijken, en dat doen we vanuit een helikopterview, deze verse ontleden zou weken kosten. Maar we gaan even context schetsen en kort benoemen waar Paulus al bij heeft stilgestaan in de brief. Want dit is echt inzichtelijk. Dus Efeze was een gemeente, het bestond uit Jood en Heiden. Het waren voornamelijk Heidenen, maar er waren ook Joden in de gemeente. En voor het algemeen gaat men ervan uit dat in Handelingen 18 de gemeente in Efeze wordt gesticht. Paulus laat het stel Priscilla en Aquila laat hij daar achter. En later zie je in Handelingen 18 dat Apollos, die daarna ook doorgaat naar Korinthe, ook in Efeze aankomt en in de synagoge met de Joden in gesprek gaat. Timotheus heeft gediend in Efeze. En in 2 Timotheus 4 lees je dat Tychicus, dat is die jonge man die uit het raam viel na die lange preek van de apostel Paulus in Handelingen 20, ook naar Efeze is gestuurd door de apostel Paulus. Als je de kerkgeschiedenis leest, gaan velen er ook van uit dat zelfs de apostel Johannes ook in Efeze heeft gediend. Wat je moet weten, Het was een goed onderwezen gemeente. De gemeente in Efeze. Goed onderwezen. Maar vergeet niet. Dit zijn heidenen die toegevoegd worden. Die een heidens wereldbeeld hebben. En waarvan hun denken hernieuwd moet worden. In hoofdstuk 1 begint Paulus met een uitbarsting van lofprijzing. Die versen 3 tot en met 14. Prachtig. Mediteer daarop. Hij heeft het daarover hoe de Heere God hen, en dus ook ons, in Christus gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Nou, voor de grondlegging zijn we uitverkoren, voorbestemd om aangenomen te worden als zijn kinderen. En dit allemaal overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Nou, Paulus gaat vervolgens over op Christus. In hem, door hem, voor hem. Het draait alleen maar om Christus. En daarna heeft hij het over de verzegeling met de geest die ons onderpand is. Nou, vanaf vers 15 laat hij weten wat zijn gebed voor de Efeziërs is. En zet hij uiteen hoe Christus hoofd van de gemeente is. Hoe alle dingen onderworpen zijn aan zijn voeten. En dan in hoofdstuk 2 gaat hij zo diep en prachtig uiteenzetten dat ze levend gemaakt zijn met Christus. Eerst waren zij en wij dood en met Christus levend gemaakt. En dat is, hij maakt dat heel duidelijk, pure genade. Genade. Niemand kan roemen en als iemand roemt, moet hij of zij roemen in God. Want Paulus schrijft, uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God. En nu komt iets belangrijks. Hij gaat uitleggen hoe Jood en Heiden één zijn in Christus. En dit hier, dit is fundamenteel. En als je de tijd hebt, bestudeer dit in je eigen tijd. Maar hij legt vanaf vers 11 uit hoe de heidenen nu deel hebben aan het burgerschap van Israël. Ze waren eerst vreemdelingen wat dat betreft, dus wat betreft het burgerschap. En de verbonden van de belofte. Maar Christus, hij is hun vrede. Hij heeft de tussenmuur die scheiding maakte, heeft hij afgebroken. Dus iedereen, Jood en Heiden, iedereen heeft toegang tot de Vader door één geest. Dus eenheid. Eenheid staat hier centraal. De vereniging in Christus. En in hoofdstuk 3 gaat hij verder daarmee. Hij legt uit wat in het verleden een geheimenis was. Nou, sommigen zeggen dat Paulus hiermee bedoelt, de kerk was een geheimenis, de gemeente. Maar let op, dat is niet wat hij schrijft. Vers 6 leert wat het geheimenis was. Namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Wat staat nog steeds centraal? Die eenheid. Dat is wat centraal staat. Het feit dat we één lichaam zijn, verenigd in Christus. En vanaf vers 14 gaat Paulus weer uiteenzetten wat een ander gebed is voor de gemeente. Ik wil hem lezen vanaf vers 16. Dus Efeze 3 vanaf vers 16 tot en met 19. Dan lezen we. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de eenheid of tot heel de volheid van God. Waarom is dit nodig? Waarom is dit belangrijk? Want broeders en zusters, wat vanaf hoofdstuk 4 komt, is essentieel. Dus Paulus gaat van doctrine naar hoe die doctrine tot uiting hoort te komen in het leven van de gemeente. Dit is hoe Paulus de meeste van zijn brieven structureert. In en door Christus dit, in en door Christus zo, in en door Christus dat. En dan nu, doe daarom dit, broeders en zusters. Doe dit daarom. Dit is waar we het net over hadden. Christus als fundament. Het evangelie als fundament. En de oproep die hij heeft, is tot een wandel die de roeping waarmee zij geroepen zijn waardig is. Die wandel is in nederigheid, in zachtmoedigheid, met geduld en elkaar als broeders en zusters in liefde te verdragen. Die wandel bestaat uit het beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. En let ook op wat Paulus doet. Het is niet dat wij die eenheid creëren. Die eenheid is er al. Die is er al. Die is tot stand gebracht door het werk van onze Heer Jezus Christus. Die eenheid wordt ook behouden door Christus. Maar zij en wij als gemeente moeten zich beijveren om de band van de vrede te bewaren. En let nu op vanaf vers 7. Aan ieder, in hoofdstuk 4, is genade gegeven naar de mate van de gave van Christus. Wat bedoelt Paulus? Nou, laten we beginnen met het feit dat we allemaal, alle discipelen, allen die wedergeboren zijn, hebben dezelfde genade ontvangen om tot zaligheid te komen. Wij allen. Dezelfde genade wordt uitgedeeld aan ons allen om ons te verzoenen met God. Waar Paulus het hierover heeft, is over gaven die gegeven worden. Bijvoorbeeld, in Efeze 3 vers 8 staat dat de apostel Paulus, de allerminste onder de heiligen noemt hij zichzelf, hem is de genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dat is de genade die Paulus heeft gekregen. Wij hebben hier ook kort bij stilgestaan over de gaven in 1 Petrus 4 vers 10 en 11. Petrus schreef daar, laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht van God, die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus we hebben dit behandeld. Maar daar heeft Paulus het dus over. Nou, terug naar Efeze 4. In vers 8 tot en met 10. Dan zie je hoe Paulus het heeft over het werk van Christus. Hij citeert daar Psalm 68 vers 19. Maar wat belangrijk is, want nu komen we bij ons gedeelte. Wat belangrijk is, is om wie gaat het? Om wie het gaat? Het gaat om Christus. Want dan zien we ook wie heeft gegeven vanaf vers 11. Dus laten we beginnen met vers 11. En hij, dat is dus Christus, hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Dus degene die neergedaald is, degene die ook opgevaren is, dat wil nogmaals zeggen de Heere Jezus Christus, heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen weer als profeten, anderen weer als evangelisten, anderen als herders, leraar. Het woord gegeven betekent gewoon echt dat. Dit is een bewuste daad. De Heere heeft dit gegeven. Nou, ik had het vorige week al over het feit dat sommigen dit vers gebruiken om een vijfvoudige bediening te onderschrijven of te onderbouwen in de gemeente. Dat wil zeggen dat het leiderschap in de gemeente altijd hoort te bestaan uit een apostel, uit een profeet, uit een evangelist, uit een herder en een leraar. Nou, het volstaat om te zeggen dat dit vers dit niet leert. Dit onderschrijven wij ook niet. Het gaat hier om de gaven die zijn gegeven door de Heer in de vorm van deze mensen voor de gemeente. Niet als groep voor een plaatselijke gemeente. Wij geloven daarbij overigens niet, of wij geloven overigens dat het ambt van apostel en profeet, zoals we dat zien in Handelingen, niet meer actief is. En zeker niet zoals je dat ziet in veel charismatische en pinksterkerken. Ik geloof dat de apostelen en de profeten ons nog steeds dienen. En in die zin zijn ze actief, omdat we het geschreven woord van God hebben, wat overgeleverd is door de apostelen en profeten. Maar de manier waarop men het in die bewegingen wil brengen, geloof ik niet dat we daar op die manier niet naar kunnen kijken. Waarom niet? Nou, als eerste. De apostel Paulus schrijft in Efeze 2 vers 20. We pakken vers 19 en 20. Schrijft hij het volgende. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Let goed op. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. De familie, het huis, het koninkrijk van God zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Christus zelf is de hoeksteen van dat fundament. Maar een ding is belangrijk. Wij zijn 2000 jaar later, zijn we niet nog steeds een fundament aan het leggen. Het fundament is al gelegd. Het is gelegd door de apostelen en de profeten. De leer waar de gemeente vandaag de dag op staat, is op de leer van de apostelen en de profeten. Niets nieuws hoeft daar meer bij te komen. Het is al geopenbaard. En dit is ook wat de eerste gemeente deed. Let op. Handelingen 2 vers 42. Zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Zij volharden in de leer van de apostelen. Niemand bedacht eigen doctrine. Niemand geloofde wat ze wilden geloven. Het is de apostolische leer waaraan de gemeente vasthield en ook vandaag de dag aan dient vast te houden. Maar dat is gegeven door de Here. Nogmaals, de apostelen en profeten zijn technisch gezien op die manier nog actief in de gemeente, omdat wanneer het woord van God voortgaat, de woorden van God voortgaan die bij monden van de apostelen en profeten zijn gekomen. En dan krijg je altijd de discussie. Oké, maar wat is een apostel? Want er zijn vandaag velen die zichzelf apostelen noemen. Kun je zeggen dat er geen apostelen zijn? Nou, letterlijk betekent het woord apostel in het Grieks iemand die op missie is gestuurd. Een boodschapper die op missie is gestuurd. Dat is wat het letterlijk betekent. Dus dan zou je nog het argument kunnen maken, iemand die uitgezonden is, is technisch gezien een apostel. Maar we beginnen daar niet aan. Maar kijken we naar iemand met apostolisch gezag, zoals Petrus, Johannes en de rest van de 12? Nee, dat is er gewoon niet meer. Dat is opgehouden. En let alleen al op de kwalificaties, om het even zomaar te zeggen, waar Matthias aan moest voldoen om Judas Iscariot te kunnen vervangen. In Handelingen 1 lezen we het volgende. Petrus spreekt, hij zegt, vanaf vers 21, hij zegt, het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons in en uitging, te beginnen met de doop van Johannes, tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. Niemand kan dat vandaag meer doen. Dat is voorbij. En dan kun je een argument maken, oké, maar Paulus dan? Nou, Paulus heeft de opgestane Heere zelf ook gezien en is persoonlijk door de Heere gezonden om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. En dit is het bijzondere van de apostel Paulus, want men wil Paulus dan gebruiken en zeggen, ja, maar Paulus heeft de Heere gezien. En veel apostelen zeggen dan, die zichzelf vandaag de dag apostelen noemen, maar ik heb de Heere ook gezien. Paulus, zijn uitzending staat niet op zichzelf en is niet geïsoleerd. Tegenwoordig, wat ik al zei, heb je van die zelfbenoemde apostelen die het doen. Niemand kan het toetsen bij die apostelen en men moet het blijkbaar gewoon aannemen. Maar zo ging het niet met de apostel Paulus. Hij is gebracht naar Damascus, want hij kon niet meer zien. En toen is een broeder genaamd Ananias naar hem toegestuurd door de Heere om hem weer zijn zicht te geven. En Ananias was eerst huiverig, want Paulus vervolgde de gemeente eerst. Maar de Heere bevestigt de roeping van Paulus aan Ananias door als volgt te zeggen. Handelingen 9 vers 15 en 16. Maar de Heere zei tegen hem, ga. Want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Dus de roeping van de apostel Paulus is bevestigd en het kon getoetst worden. Mannen met dit apostolisch gezag en met de openbaringen die deze broeders hadden, dat heb je gewoon niet meer. Zij waren het fundament van de gemeente, Christus zelf de hoeksteen. Dus daar valt dat hele vijfvoudige bediening, dat valt uiteen. Nou, dan heb je evangelisten. Nou, ik geloof niet dat dit een ambt is van leiderschap binnen de gemeente. Ik geloof dat je dit tegenwoordig kunt zien als zendelingen. En niet alleen in de vorm zoals wij dat zien, maar ook zoals Timotheus opgeroepen werd het werk van een evangelist te moeten doen in onder andere Efeze. Nou, dan heb je herder-leraar. En je hebt overigens leraren in de gemeente die geen herder zijn. Maar alle herders zijn wel leraar. Die moeten bekwaam zijn om te onderwijzen. Nou, hier hebben we het vorige week ook over gehad. Maar je hebt het hier dus over de ouderling. Over de opziener. Nogmaals, dat zijn gewoon synoniemen. En dat zijn degenen die dienen als leiders en de gemeente overzien. Maar nu gaan we dus de vraag beantwoorden. Waarom zijn ze gegeven? Nou, laten we vers 12 tot en met 15 weer lezen. Heb ik hem op het scherm? Ja. Vers 12 tot en met 15. Paulus schrijft, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot de volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dit is het, broeders en zusters. Dit is het. Kijk, ouderlingen zijn niet gegeven om de baas te spelen in een gemeente. Daarvoor zijn ze niet gegeven. Ze zijn niet gegeven om alles te bepalen. Ook al nemen ze cruciale en belangrijke beslissingen met betrekking tot de gemeente. Ouderlingen zijn gegeven door de Here als gaven om de heiligen toe te rusten. Dat is het. Om de heiligen toe te rusten. En de heiligen, dat zijn wij allemaal. Dat allen die gekocht zijn met het bloed van Christus. Allen die geloofd hebben en apart zijn gezet door en voor God. En dit is ook belangrijk. Ouderlingen zijn gegeven voor en aan de heiligen. Niet aan de wereld, aan de heiligen. Het is de taak van de ouderling om heiligen toe te rusten. Nou, wat met toerusten of toe te rusten in het Grieks wordt bedoeld, is een tot stand brengen van een staat van geschiktheid. Of eenvoudiger gezegd, het geschikt maken. Nou, een diepere woordstudie geeft prachtig inzicht wat Paulus bedoelt te zeggen. Het spreekt van een precieze afstemming die beschrijft hoe afzonderlijke onderdelen in de juiste orde en op de juiste manier samen kunnen werken of functioneren. Dit Griekse woord komt van een ander Grieks werkwoord wat betekent herstellen, voltooien, toerusten of voorbereiden. Dat is wat het betekent. Nou, dit woord wat Paulus gebruikt, wordt overigens hier maar één keer gebruikt in het Nieuwe Testament, maar dit woord werd ook in een medische context gebruikt vroeger. In de medische zin betekende het terugzetten of herstellen van een gebroken of ontwricht lichaamsdeel, zoals het weer op zijn plaats brengen van een ontwrichte schouder of het herstellen van een gebroken bot. Nou, wat valt ons op? Dat er wordt een proces omschreven van herstel en in de juiste positie brengen van lichaamsdelen om het lichaam naar behoren te doen functioneren. Nou, wat is het punt wat Paulus maakte vanaf Efeze 2 vers 11? We zijn één lichaam. We zijn één lichaam. In Efeze 4 vers 4, één lichaam en één geest. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. En Paulus benadrukt dit zoveel in zijn brieven dat we één lichaam zijn. Hij schrijft het aan hen in Colosse. Hij schrijft het aan de Efeziërs. aan de Korintiërs, wat we hebben behandeld. En in andere brieven schrijft hij niet expliciet de woorden lichaam, maar roept hij continu op tot het dienen van elkaar. Het liefhebben van elkaar, het verdragen van elkaar, elkaars lasten dragen, elkaar vermanen, elkaar aansporen en terechtwijzen. Dus broeders en zusters, dit is waarom Christus leiders heeft gegeven aan de plaatselijke gemeente. Dit is waarom ouderlingen er zijn. Dit is wat wij onvermoeid doen in deze gemeente als ouderlingen. Jullie toerusten. En denk niet dat jullie hier op zondag dus gewoon even komen en zitten om een preek te horen. Dat je dan even een taakje kan afvinken, verre van. Want let op wat het doel hiervan is. Waarvoor worden de heiligen toegerust? Let op vers 12. Let verder op vers 12. Tot het werk van dienstbetoon. Tot het werk van dienstbetoon. En het is zo belangrijk dat dit onderwezen wordt. Je zou voor de grap, het is niet eens grappig, maar je zou eens onderzoek moeten doen naar hoeveel leiders, hoeveel ouderlingen tegenwoordig in de gemeente een burn-out krijgen. En dan zou je de discussie kunnen voeren, hè? Horen christenen burn-outs te krijgen? Nou, dat is een hele andere discussie. Maar je moet het onderzoeken. En dat komt om de volgende reden. Kerk zijn is teruggebracht naar, we komen op zondag samen. Een voorganger geeft een preek. Ik heb een oppepper gehad. Ik ga de week weer in. Hou het vol tot zondag. En dan gaan we weer verder. Als er problemen of uitdagingen zijn, dan ga ik naar de leiders van de gemeente. Want blijkbaar hebben zij alle wijsheid. Dus wat zie je? Ouderlingen vliegen van hot naar her. Hun gezinnen worden verwaarloosd. En letterlijk ieder probleem moeten, willen en zullen zij aanpakken en oplossen. Nergens zie je dit in de schrift. Nergens. En er wordt dan ook verwacht, iedere jonge christen die binnenkomt, moeten zij persoonlijk begeleiden en discipelen. Terwijl Paulus schrijft, de ouderlingen rusten toe tot het werk van dienstbetoon. En dit is prachtig, dit is inzichtelijk. Want je krijgt dan discipelen die toegerust zijn en die discipelen kunnen andere discipelen weer toerusten. Die kunnen anderen weer counselen, die kunnen anderen bemoedigen, die kunnen anderen opbouwen, voorzien van goddelijk advies. Waarom kunnen ze dat doen? Omdat ze onderwezen zijn in de dingen van de Heer en dat weer kunnen doorgeven aan anderen. Kijk bijvoorbeeld naar Colossenzen 3 vers 16 en 17. Paulus schrijft aan hen, let op. Laat het woord van Christus in rijke mate inwonen. En let op wat er daarna staat. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid en zing voor de Heer met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Wat zien we staan? Dit is niet alleen aan ouderlingen geschreven. Dit is geschreven aan de hele gemeente. Onderwijs elkaar. En wijs elkaar terecht. En hoe doe je dat? Als het woord van Christus in rijke mate in je woont. Dus wanneer een broeder of zuster komt, je hoort dat ze iets doen of zeggen wat niet overeenkomstig de schrift is. En jij weet wel wat de schrift hierover leert. Dan is de laatste vraag die in je hoofd zou moeten opkomen, is het wel mijn plek om er wat van te zeggen? Is het wel mijn plek om die persoon hierover te onderwijzen? Of misschien moeten de ouderlingen hiervan op de hoogte zijn, zodat zij dit kunnen oppakken. Nee, je bent toegerust door A, zelf het woord te lezen en te bestuderen. En B, ook door de ouderlingen die onderwijs geven in woord en wandel tot het werk van dienstbetoon. Dit is kerk zijn. Dit is kerk zijn. En hetzelfde geldt voor wanneer een broeder of zuster goddelijk advies nodig heeft. Of wanneer een broeder of zuster ergens mee worstelt. Je wordt toegerust door de bediening van het woord tot dienstbetoon. Laten we teruggaan. Want let op wat Paulus schrijft. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Wij dienen elkaar, wij bouwen elkaar op. En let verder op vers 13. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. En dit is zo cruciaal. Eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. En dit is ook waarom je dus geen doctrine opzij kunt zetten om eenheid te creëren. Dit is waarom wanneer mensen zeggen, ja kijk, ze zijn het ergens niet mee eens, laten we in gesprek gaan. Want dan openen we de schrift en gaan we kijken, wat zegt de schrift? Want je moet iets hiermee. Je moet iets met wat er in de schrift staat. God heeft ons dit gegeven, zodat we allen kunnen leren, studeren en groeien in Christus. Dat is waar dit om draait. Dit draait niet om, wat vinden de ouderlingen leuk? Wat voor visie hebben de ouderlingen? Kijk, de ouderling heeft een visie en missie ontvangen van de Heer en die blijft hetzelfde totdat Christus terugkomt. In iedere gemeente, voor iedere ouderling, de heilige toerusten. That's it. That's it. En besef dat dit de wil van God is voor zijn kinderen. Dit wil Christus voor zijn lichaam. Hij wil dat we komen tot de eenheid van het geloof en daar heeft hij herders voor gegeven. Hij heeft leraren gegeven die zich beijveren om het woord van de waarheid recht te snijden. Die onvermoeid studeren om te geven aan de rest van de schapen wat de Heere God voorbereid heeft. Dat is een zegen. Dat is een zegen. Let op vers 14. Hij wil niet dat we jonge kinderen meer zijn. Hij wil niet dat we jonge kinderen zijn. Jonge kinderen die heen en weer geslingerd worden door elke wind van leer. Dit is voor velen nog moeilijk toe te geven en te bevatten. Het idee dat je leraars nodig hebt om te groeien in de godsvrucht. Dat je leraren nodig hebt om standvastig te wandelen en te kunnen volharden in de leer. We willen er niet aan. Want dan krijg je, ja, maar we moeten niet afhankelijk worden van mensen. En dat moeten we ook niet. Maar toch moeten we iets met wat hier staat. Ik zal jullie zeggen, toen ik tot geloof kwam, ik had mijn Bijbel. Maar ik wist één ding, net als de Ethiopiër in Handelingen. Hoe zal ik het begrijpen als het mij niet uitgelegd wordt? Hoe zal ik het begrijpen als het mij niet uitgelegd wordt? En ik ben God dankbaar dat Delano zich beijverde en al die tijd, al die jaren al had gestoken om de schrift te kennen. Want ik heb daarvan mogen profiteren. Ik profiteer daar nog steeds van. Ik had nooit de illusie dat ik niemand nodig had. En ik heb nu vandaag de dag nog steeds niet de illusie dat ik niemand nodig heb. Ja, ik heb de geest. Ja, ik heb mijn Bijbel. Absoluut, 100%. Maar Christus heeft dit gegeven. In zijn wijsheid, in zijn voorzienigheid, hij heeft dit gegeven. En ik hoop dat dit een ander licht werpt op leiderschap in de gemeente. Het nut, de noden, de reden voor leiderschap. En dit is ook het prachtige wat je krijgt in meervoudig leiderschap. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de broeders waarmee we hier samen dienen. Wij allen hebben zo'n honger naar de schrift. Maar dan zie je dat één meer interesse heeft in. Die neigt meer naar een bepaald onderwerp om dat te onderzoeken. En hoe weerleg je dat aan de hand van de schrift? Ik heb weer bepaalde neigingen. Delano heeft ook weer bepaalde neigingen. En zo ook andere broeders die onderwijs geven in de gemeente. En als je dat samenbrengt en dat aan de hand van de schrift tackelt, dan krijg je dus dat de gemeente volledig toegerust wordt. Want niemand van ons is hetzelfde. En je kunt je niet voorstellen, en dit is zo belangrijk wanneer je beseft dat dit nodig is. Je kunt je niet voorstellen hoe je uit de wereld in het koninkrijk van God komt. Je kunt je niet voorstellen hoe erg je denken is gevormd door de wereld waar je onderdeel van was. Alle ideologieën die een enorme rol hebben gespeeld in het denken en zijn van onze maatschappij. Dat is bijvoorbeeld een van de interesses die ik persoonlijk heb. Dat zijn een van de dingen die ik studeer. Alle ismes die je tegenwoordig hebt. Relativisme en al dat soort dingen. En dan hoe weerleg je dat aan de hand van de schrift? Hoe herken je dat? En niet iedereen heeft die interesse en dat is niet erg. Maar er wordt ons geleerd. En dat beseffen we ons niet. Wij denken dat we gewoon neutraal opgroeien. Maar er wordt ons geleerd hoe we moeten denken wanneer we geboren worden. En de wereld presenteert het alsof je vrij bent en alsof je vrij kunt denken. Maar het ding is dit. Allerlei denksystemen worden op een hoop gegooid. En dan krijg je het idee dat je vrij kunt denken en kiezen. Maar er is één ding wat hierin centraal staat. Het ding wordt je geleerd dat er geen absolute en fundamentele waarheid bestaat. Dus jij mag denken wat je wilt, jij mag denken wat je wilt, jij mag denken wat je wilt en jij mag denken wat je wilt. En we laten iedereen in zijn waarde. En het klinkt nobel. Maar er wordt je geleerd, er bestaat geen absolute waarheid. Er bestaat geen fundamentele waarheid. En met dat denken kom je het koninkrijk van God binnen. En met dat denken benader je ook de schrift. En zo moet je denken continu hernieuwd worden. En dan kom je dus bij het woord wat we hebben gelezen. Toe te rusten, herstellen, geschikt maken om het werk van God te kunnen doen. En dan is het echt een zegen. Een zegen dat God mannen roept, mannen aanstelt, mannen toerust en bekwaam maakt om dit woord te bestuderen en te ontleden, te weten en leven hoe God het wil, wat in overeenstemming is met de godsvrucht en dat ook weer door te geven aan broeders en zusters. En dan kom je echt tot de conclusie van, wacht eens even, als een broeder of zuster naar me toe komt, ik kan hem of haar zelf zeggen wat de Bijbel leert. Ik kan zelf een zegen voor hem of haar zijn, want dat is waar God ons toe oproept. En dat is ook wat dus de herders doen, om toe te rusten, om vast te blijven houden aan de waarheid, zoals er staat in vers 15. In liefde, in goddelijke liefde ons houden aan de waarheid en in alles naar hem toe groeien. In liefde toe te rusten en aan te sporen om de oude mens af te leggen. En dit is wel prachtig, want wanneer je daarna Efeze 4 verder gaat lezen, dan doet Paulus de oproep om te zeggen, leg de oude mens af. Dan gaat hij verder onderwijzen in hoe je de oude mens moet afleggen. Dus broeders en zusters, ouderlingen, zijn niet voor zichzelf aangesteld om macht te hebben over een groep mensen. Ja, ouderlingen hebben een vorm van gezag en daar gaan we het in latere studies nog over hebben. Maar ouderlingen zijn niet aangesteld om te doen met mensen wat zij willen. Ouderlingen staan als mensen, als mannen die wijzen naar één punt. Naar Christus en naar het leven wat uit hem voortvloeit. Lees iedere brief in het Nieuwe Testament en je ziet dat wat de apostelen en de discipelen doen. Ze wijzen naar Christus en naar het leven wat uit hem hoort voort te vloeien. Dus, wanneer iemand vraagt, waarom zijn er leiders nodig in de kerk? We zijn toch allemaal gelijk? We hebben toch allemaal dezelfde geest? Dan is het antwoord ja, dat klopt. Maar daar stopt het antwoord niet. Leiders zijn een gave van Christus die nodig zijn om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Dat is waar hoofdstuk 4 mee begon. Die wandel die de roeping waardig is. Dat is waar ze hard voor werken en bidden en waar ze hard voor horen te werken en voor horen te bidden. Ik vind het altijd bijzonder wanneer leiders in gemeenten zich druk maken over welke kleur tapijt moeten we hebben en al dat soort dingen. En zij vetorecht daarover. Daar draait het allemaal niet om. Daar draait het allemaal niet om. En dat betekent niet dat we groen, paars, geel en oranje tapijt kunnen hebben. Daar gaat het niet om. Maar die dingen zijn niet belangrijk. als je een leider wilt worden om die dingen te doen, dan heb je het echt fout. Dan heb je het echt fout. Het gaat om dat die band van de vrede, wij als zondaren worden uit de wereld getrokken met al onze bagage. We worden bij elkaar gebracht en we worden opgeroepen om elkaar lief te hebben. Dat heeft sturing nodig. Dat heeft onderwijs nodig. Dat heeft discipelschap nodig. Want wij allen interpreteren handelingen en acties en woorden door onze gevallen natuur. En dan is het nodig dat je mensen hebt die de schrift bestuderen en die leren hoe we hiermee moeten omgaan, zodat jij dat ook weer kunt doorgeven aan anderen. En dat allemaal opdat Jezus Christus verheerlijkt wordt. Dus, 50 minuten stilgestaan om te laten zien, leiders zijn een gave van de Heer, zodat de gemeente toegerust wordt. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u. We danken u, Heer, dat u zo goed bent. Omdat u overal aan gedacht hebt, Heer. Vader, we zijn u dankbaar dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten. Als eerste, Heer, dat de geest gegeven is en in ons woont. Dat wij verzegeld zijn met de geest. We danken u dat we broeders en zusters van elkaar zijn. Dat we uw schapen zijn. Dat we uw kinderen zijn. En we danken u ook voor de gaven die u gegeven hebt aan de gemeente. En Vader, we weten dat dit niet iets is waar we op lichtzinnige wijze naar moeten kijken. En we weten ook, Heer, dat dit niet iets is waarvan mensen die dit ambt bekleden hoger van zichzelf moeten denken, Heer. Alleen onze Heer Jezus Christus komt alle eer en alle glorie toe. Zoals we hebben behandeld, Hij is hoofd van de gemeente. En wij allen onderschikken ons aan Hem. Maar we danken u, Heer, dat u ouderlingen hebt gegeven, dat u herders, dat u leraars hebt gegeven. Ik dank u voor mijn broeders waarmee ik mag dienen, Heer. En ik bid en ik vraag ook om een zegen over hen, dat u hen ook blijft toerusten. Dat u hun harten blijft vormen. Dat u ons allen, Heer, toerust en nederig houdt. En ons blijft leiden in het werk wat we dienen te doen. Heer, dat we niets toe-eigenen, Heer, want alles is van onze Heer Jezus Christus. Ik wil u ook bidden en danken voor alle broeders die onderwijs geven ook, die geen ouderlingen zijn. Vader, blijf hen ook toerusten, blijf hen ook heiligen. Ik wil u bidden en vragen, Heer, ook om mannen te doen opstaan, Heer, naar uw wil, die u voor ogen hebt voor het ambt van ouderling of welk ambt u dan ook heeft, of welke bediening u ook voor hen heeft, Heer. Ik wil u danken voor alle zusters die ook onvermoeid arbeiden, Heer, die vervullen wat er in Titus 2 staat, die elkaar onderwijzen, die elkaar bemoedigen, die elkaar discipelen, die elkaar opbouwen, die ook onvermoeid studeren om de zusters daarin te dienen. Rusten ieder toe, Heer. En Vader, we danken u dat u ons allen geestelijke gaven hebt gegeven. En we bidden, Heer, dat u ons helpt om die ook te gebruiken, om het lichaam te dienen, maar boven alles opdat Christus verheerlijkt wordt. We danken u, we loven u, we prijzen uw heilige naam. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.